Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over de Nederlandse rol in de huidige geopolitieke volwassenwording van de Europese Unie op Europa als geheel. En dat doen wij op een bijzondere locatie met een bijzondere gast, namelijk in de Tweede Kamer met CDA-kamerlid Dirk Boswijk. Van harte welkom, Dirk. En natuurlijk ook met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Prasad.
Ja, nou, fantastisch jongens dat jullie hier zijn. En voor degene die denkt, oh, ik had toch Buitenland met Boswijk aangeklikt in mijn favoriete podcast-app. Dat klopt, maar we dachten, we gaan iets anders doen. We gaan deze uitzending gewoon op allebei de kanalen plaatsen. Dus blijf gewoon vooral hangen, het wordt waarschijnlijk weer fantastisch.
Dankjewel. De eerste vraag die ik jou graag zou willen voorleggen, Dirk, is: er gebeurt op dit moment ongelooflijk veel in Europa. Keir Starmer neemt een leidende rol als het gaat om militaire inspanningen naar Oekraïne toe. Macron voegt zo nu en dan ook daad bij woord. Ja. Soms best een unicum, zou je kunnen zeggen. Nederland steekt daar in mijn optiek soms schil bij af. Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat jouw analyse klopt. Ik denk dat wij tot, laten we zeggen, een jaar geleden echt wel een van de koplopers waren in Europa. Wij waren degene die de eerste houwitsen stuurde, de tanks, de F-16's. Ik kan mij nog herinneren dat het Duitse Bundestag ons als Defensiecommissie uitnodigde om te praten van, joh, wij willen als Duitsland wel tanks sturen, maar we gaan niet alleen. Wil Nederland misschien het initiatief nemen, dan sluiten wij daar makkelijk bij aan. Dat is denk ik 2,5 jaar geleden ongeveer. Dat kan je nu gewoon niet meer voorstellen, want wij doen helaas gewoon niet meer echt mee. En dat heeft alles mee te maken met helaas de coalitie die er nu zit, die elkaar ook een beetje in gijzeling houdt. En dan is het best wel pijnlijk om te zien dat wij in een jaar tijd van koploper inmiddels een beetje als anker achter het schip zijn geworden. En dat vind ik heel pijnlijk om te constateren.
Dat is inderdaad erg pijnlijk. Waar zie je dat met name terug? Gaat het om wapenleveringen? Hebben wij die leidende positie niet meer als het gaat om nieuwe soorten wapens die aan Oekraïne geleverd worden? Of zie je het ook nog op andere terreinen terug?
Nou, kijk, het begint met dat van de vier partijen er eigenlijk nog maar één partij is die intrinsiek vindt dat Oekraïne gesteund moet worden. Dat is de VVD. En de andere partijen, PVV is natuurlijk geen verrassing, BBB ook niet. En NSC is het gewoon niet de grootste prioriteit. We horen de partijleider van NSC zelfs de afgelopen weken, terwijl de wereld in brand staat, het vooral druk maken over de prijs van appelmoes in de supermarkt. Nou, dat geeft wel aan hoe urgent zij Oekraïne zien. Dus wat is dan het gevolg daarvan? Is dat je ziet dat als Schoof naar Brussel moet of naar Parijs voor onderhandelingen, dat hij geen mandaat krijgt, dat hij elke keer met twee handen op zijn rug daarheen wordt gestuurd. Dat is natuurlijk niet, zo werkt dat natuurlijk niet. Je moet daar natuurlijk als premier wel een bepaald mandaat hebben en bepaalde toezeggingen kunnen doen. En dat kan je niet als Tweede Kamer helemaal tot 5, 6 achter de komma's dicht gaan timmeren. Zeker in deze tijd niet.
Maar zijn daarom ook blij dat premier Schoof die toezegging deed om akkoord te gaan met Ursula von der Leyen's Rearm Europe plan?
Ja, nou ja, maar het is natuurlijk wel super gemankeerd gegaan. Hij heeft dat uiteindelijk toch een klein beetje leiderschap laten zien door het wel te doen. Maar wel na enorme druk, ook vanuit de Tweede Kamer en ook vanuit de samenleving, van joh, dit is schandalig, dit moet je gewoon doen. Maar het was niet dankzij de coalitie die er nu zit. Weet je, die hebben eigenlijk alles aan gedaan om het af te remmen. Sterker nog, ik ga vandaag weer 3 uur van mijn leven verbranden, omdat we een debat hebben over het voorbehoud, het behandelvoorbehoud van. Dus het is eigenlijk zo gegaan, de premier heeft een bepaald mandaat. Heeft de Kamer uiteindelijk met hangen en wurgen gegeven. En in een procedurevergadering 2 dagen later bij Defensie, waar ik kon daar helaas niet bij aanwezig zijn, heeft uiteindelijk de coalitie toch gezegd, nou, we willen toch dat, voordat Schoof naar Brussel toe gaat, voor welke toezegging ook, hij eerst naar het parlement moet om daar weer een goedkeuring te geven. Dus wij hebben vandaag een debat om hem weer die goedkeuring te geven. Totaal onzin. Maar goed, dat is wel om aan te geven hoe gemankeerd het elke keer is. Dus hij moet elke keer weer terugkomen om weer even te checken of dat het nog wel mag wat hij allemaal doet. Dat werkt natuurlijk niet.
En het is met handen en voeten gebonden.
Ja, en het is, ik vind het vooral bizar dat wij zijn een oppositiepartij. Dus wij zijn uitgevonden om alle bewindspersonen die er zitten te wantrouwen. En nu zitten we in een situatie dat de coalitiepartijen oppositie tegen hun eigen bewindspersonen voeren. En de oppositiepartijen zeggen, geef alsjeblieft deze bewindspersonen een mandaat, zodat ze de dingen kunnen regelen die nodig zijn. Ja, dat is natuurlijk een vrij bizarre situatie. Helemaal als het over dit belangrijke onderwerp, steunen Oekraïne, het herbewapen van Europa. Kan je dit amateurisme gewoon niet gebruiken?
Heb je dat amateurisme niet gebruiken, Rajiv? Nood breekt wetten, zou je kunnen zeggen. Soms krijgt de coalitie, als het gaat om noodzakelijke activiteiten, meer steun vanuit de oppositie, zoals het CDA, dan vanuit de coalitiepartijen zelf. Hoe zie jij dit?
Hoe ik er zelf naar kijk, is ik denk dat er misschien vanuit de coalitie een soort van, tussen aanhalingstekens, misbruik wordt gemaakt van het feit dat er partijen zijn, waaronder het CDA, die denk ik op dit gebied wel verantwoordelijkheid nemen. In de zin van, uiteindelijk weten zij ook wel dat Schoof die toezegging zal krijgen en zal moeten doen wat hij moet doen. Wetende dat onder het CDA en andere partijen die verantwoordelijkheid geven, kunnen zij denk ik op dit gebied politiek scoren, lijkt mij. Ja. Althans, zo kijk ik ernaar. Ja. Want uiteindelijk zie je in al die gevallen dat ze niet voet bij stuk houden. Dus in die end, als ze denken van oké, nu is het wel genoeg, ik moet nu naar huis. We geven Dick Schoof wat hij nodig heeft. We hebben onze filmpjes die we moeten hebben. En we kunnen weer verder gaan. En dat vind ik eigenlijk wel jammer.
Kabinet en campagnemodus.
Ja, dat. En dat merk je al vanaf het begin van sinds deze coalitie bestaat. Dat ze eigenlijk continu in campagnemodus zijn. Ook gisteren ook met die voorjaarsnota. En dat vond ik eigenlijk jammer. Ik begrijp, in politiek heb je politieke spelletjes, hoort er ook bij. Een beetje show hoort er ook bij. Zoals Dirk Bos ook het aangaf, je moet uiteindelijk weg naar het landsbelang kijken. Dat vind ik wel jammer. En dat, ja.
Scherp geanalyseerd. Zo is het naar mijn mening ook exact. Ja. Ik zie het heel opvallend ook op een ander dossier. Raakt niet geopolitiek, maar over bijvoorbeeld het tekort aan gevangenissen. Daar komt de staatssecretaris opvallend genoeg ook van de PVV met een pijnlijk plan, maar naar mijn mening een noodzakelijk plan. Wij staan er ook niet om te juichen. Het gaat namelijk om veroordeelde criminelen eerder vrij te laten. Maar het alternatief is dat de druk zo enorm groot is dat cipiers zich onveilig zullen gaan voelen en nog meer cipiers de dienst zullen verlaten en het probleem dus nog groter wordt. Een staatssecretaris van de PVV die daadwerkelijk het probleem wil oplossen, dat is ook al een unicum van een PVV'er. Dan gaat vervolgens de PVV vol oppositie tegen dat plan, wetend, uiteindelijk is er een constructieve oppositie. Precies, ja. Die gaat dit plan wel aan de meerderheid helpen en dan hebben wij laten zien, kijk eens hoe stevig we zijn enzovoort enzovoort. We hoeven lekker de problemen niet op te lossen. Ja, en ik vind het bij gevangenis vind ik het erg, maar ik vind het bij geopolitiek vind ik het nog veel, veel erger. Want daar gaat het echt over landsbelang. En helaas staat het bij niet alle partijen hier boven de lijst.
En hoe kijk je eigenlijk naar de tactiek die Timmermans gebruikte van, ik ben in principe voor bepaalde ideeën. Wij als partij zijn ervoor, maar wij gaan er alleen voor stemmen als coalitie.
Ja.
Ja. Vooral ook om niet weggezet te kunnen worden meer als soort kabinetspoedel.
Precies. Ja.
Bedrijfskoepel van het kabinet, net als in het verleden is gebeurd met oud-leider Job Cohen.
Het is wel een gevaarlijk spel,
ja.
Maar...
Ja. Ja, heel eerlijk gezegd vond ik dat ook een vorm van populisme.
Oké.
Ik vind dat je populisme niet moet bestrijden met populisme. En dat is wat je hier wel ziet. Dus ik vind dat je van partijen, serieuze partijen zoals GroenLinks, PvdA en Timmermans, die ik als persoon ook als iemand echt serieus met echt wel de nodige bagage, vind ik niet dat je tot dat niveau moet verlagen. He, je kan dat prima concluderen, laat de kiezer maar zien hoe amateuristisch en onverantwoord een aantal partijen opereren, maar ga niet jouw steun voorwaardelijk maken op het gedrag van anderen. Ik denk dat we dat juist niet kunnen gebruiken in deze tijd.
Oké, dus populisme niet bestrijden met populisme, want dat zorgt alleen maar voor dat de zaak verslechtert, ja. Zou je kunnen stellen. Ik heb een vraag over, op waar zie je op dit moment terug dat Nederland echt schade berokkent aan onze geopolitieke positie? Gaat het dan om bilaterale of multilaterale relaties met andere landen? Of heb je ook het idee, doordat wij van voorloper zijn verworden tot anker achter het schip, op dit moment ook minder steun leveren aan Oekraïne dan noodzakelijk is, zeker nu de VS zich zo onbetrouwbaar opstelt?
Ja, ja, ik denk wat je het huidige kabinet nu nog ziet doen, wat nu nog wel een beetje werkt, is dat ze heel erg teren op wat het vorige kabinet al aan hulppakketten, aan geld heeft gereserveerd, aan projecten heeft opgestart. Dat ebt nog even na. Maar tegelijkertijd, toevallig sprak ik gisteren iemand die binnen Defensie verantwoordelijk is voor de coördinatie en hulp aan Oekraïne. Doen echt fantastisch werk, die afdeling. Maar die zeggen wel van ja, waar wij in de vorige periode nog een soort horizon hadden En wij dus met de defensieindustrie konden praten van joh, we hebben nog zoveel geld beschikbaar en we hebben iets langere termijn. Ja, die termijn wordt telkens korter. En als er iets is wat defensiebedrijven nodig hebben, bedoel, het zijn uiteindelijk geen filantropische instellingen. Het zijn bedrijven die ook verantwoording hebben naar aandeelhouders enzovoort. En die hebben langjarigheid nodig. En die langjarigheid wordt telkens korter, omdat dit kabinet nu last minute met extra geld is gekomen, maar ja, vrij kort. Niet zoals het vorige kabinet meteen gezegd, hop, voor de aankomende 3-4 jaar. Dus dit kabinet teert nog echt vooral op wat er in de stijgers was gezet, wat er al apart was gezet, maar dat effect gaat langzaam wel verdwijnen.
Heb je het idee dat daardoor ook, omdat die lange termijn horizon is verdwenen, bepaalde capaciteit niet wordt aangesproken of wordt opgebouwd in de defensieindustrie, die wel nodig is om Oekraïne te blijven steunen? Kun je daar enkele voorbeelden van noemen?
Ik denk dat de reden dat wij nu onvoldoende opschalen als westerse defensieindustrie, en het gebeurt wel, er wordt opgeschaald, maar ik maak heel vaak tot in den treuren het vergelijk met de defensieindustrie in de Eerste Wereldoorlog. Hoe dat toen is opgeschaald binnen een jaar tijd van Groot-Brittannië had na 10 maanden oorlog was door zijn munitievoorraad heen. Grote politieke crisis. Het lukte hun 110 jaar geleden om binnen een jaar tijd van 70.000 granaten per maand te gaan naar 1 miljoen granaten per maand. Waarbij als Europese landen Oekraïne een belofte doen, we geven jullie 1 miljoen granaten voor een heel jaar. En vervolgens blijft na een jaar blijft die teller op 500.000 hangen. En hoe komt dat? Toch wel de versplintering in Europa. Dus nog veel landen doen veel apart. En ook dat gebrek aan langjarigheid. Dat er gewoon voor zorgt dat veel defensiebedrijven zeggen, ja, wij hebben wel de capaciteit of wij kunnen dat wel opbouwen. Alleen ja, dat gaan wij pas doen als wij die langjarige zekerheid hebben. En ik denk daarom dat het ook zo ontzettend belangrijk is dat de Europese Commissie nu met het Rearm Europe eigenlijk daar het voortouw in neemt.
Zie je beweging hierin? Want die probleemanalyse hebben gefragmenteerde defensieindustrie in Europa en defensiesystemen, die is inmiddels best wel bekend.
Ja.
Maar wij hopen natuurlijk als burgers dat daar snel verandering in komt. Ja. En de politiek in Europa is er nu dan ook traag en dat is te accepteren. Maar het is niet het moment om nog heel lang traag te blijven, zou ik zeggen. Zie jij beweging de goede kant op?
Ja, kijk, nogmaals, al vergelijk het met 110 jaar geleden, gaat het frustrerend langzaam. Maar ik zie wel beweging. Ik zie ook beweging bij de Nederlandse krijgsmacht. Hè. Als wij spullen. Vroeger hebben we een keer Chinooks gekocht. Ik weet niet het exacte aantal, weet ik niet. Het is geloof ik een stuk of 10. En daar moest toen per se weer een aparte cockpit in komen. Dus die Chinook zijn veel duurder geworden, veel later geleverd enzovoort. Ja, zulke soort avonturen doen we niet meer. Dus wat wij nu doen is, als de Nederlandse luchtmobiele brigade bijvoorbeeld voertuigen moet kopen, dan kijken wij van, joh, wat doen onze Duitsers? Oké, dan kopen we het samen met de Duitsers in. Dat hebben we ook bijvoorbeeld recent gezien met wij als CDA met veel hangen en wurgen uiteindelijk voor elkaar gekregen dat Nederland weer eigen tanks gaat kopen. Nadat we dat in 2011 hebben wegbezuinigd. CDA ook verantwoordelijk voor geweest. Dus dat hebben we gelukkig weer kunnen repareren. Maar daar hebben we ook niet van gezegd, oké, we gaan zelf een tank ontwikkelen. Of hij moet weer een speciaal eigen type zijn.
Ja.
Precies. Nee, we hebben gewoon gekeken, oh, Duitsland gaat weer een nieuwe lichting Leopards maken. Wij sluiten ons daarbij aan. Dus ik denk dat wij als Nederland, onze krijgsmacht daar best wel een voorloper in is. Komt denk ook wel dat wij hebben wel echt wel een serieuze defensieindustrie, maar ja, niet zo groot en zo te vergelijken met Duitsland en Frankrijk, die daardoor ook een stuk protectionistischer zijn als dat wij dat zijn.
Wij produceren toch ook vooral deelfabrikaten en
klopt,
niet zozeer eindproducten.
Ja, klopt, maar ook we produceren ook wel eindproducten. Ik bedoel, we produceren ook wel bijvoorbeeld voertuigen, jeeps, die we onder andere onze eigen korps commandotroepen gebruikt. Maar het is vooral, of schepen natuurlijk, de maritieme sector, daar zijn we natuurlijk sterk in, of radars. Maar inderdaad niet wat je in Frankrijk en Duitsland ziet. Dus gewoon ja, bijna kant-en-klare producten. Dat is bij ons meestal een onderdeel van. Met de uitzondering van een paar specifieke, maar dat zijn niet de grote bedreigingen voor de grote buurlanden om ons heen. Dus voor ons is het, zeker als Nederland, en wij zijn er denk ik ook wel gewend. Wij zijn een klein land, dus voor veel landen geen bedreiging. En wel een fijne partner om te hebben. Dus wij maken veel natuurlijker die stap naar onze buur om die samenwerking te zoeken. Maar ja, het is natuurlijk wel mooi als andere landen dat ook gaan doen. Bedoel, als Duitsland en Frankrijk het ook gaan doen, dan, kijk, dan gaat het serieus draaien. Ik heb daar wel vertrouwen dat dat gaat gebeuren, overigens. Ja, dat dat nu beweegt.
Ja. Overigens heb je, denk ik, want dat is ook een discussie die je vaak hoort, een Europees leger. Echt een EU-leger heb je denk ik niet eens nodig. Hm. Maar eerder dat je die defensiestrategieën heel nauw op elkaar laat aansluiten.
Ja.
En ook plannen, aankoop, ja, in breedste zin des woord.
Ja.
Dus je kan het wel nationaal houden, maar gewoon meer aansluiting. Ik denk dat daar de EU een mooie rol in zou kunnen nemen. En misschien voor de kleine landen, zoals Nederland, Luxemburg, dat soort landjes.
Ja.
Die zouden misschien wel iets verder kunnen gaan met een soort integreren in een soort European Rapid Force, lijkt mij.
Ja, ik moet zeggen, wij zijn echt niet te vergelijken met Luxemburg. Wij zijn echt wel een serieuze krijgsmacht.
Ja.
Ook niet te vergelijken met België. Sorry voor alle Belgische luisteraars. Wij zijn de grootste van de kleintjes en de kleinste van de grote. Dat is een beetje onze positie.
Echt een tussenpositie.
Tussenpositie. Maar bijvoorbeeld onze Nederlandse landmacht is gewoon volledig geïntegreerd in de Duitse landmacht. Dus daar hebben we echt al wel stappen gezet. Zeggen we dan meteen bij die vorm van samenwerking zoals we het met Duitsland hebben. Er zijn niet veel landen waar we dat ook mee zouden kunnen. Kijk, onze mariniers kunnen prima met de Britse mariniers samenwerken. Maar ik zie ons niet zo snel op die manier samenwerken met de Fransen of met de Italianen. Dat komt ook gewoon door culturele verschillen. Ik vind het hele Europees leger, wat natuurlijk heel vaak als oplossing op tafel wordt gegeven, vind ik echt een non-oplossing. Ik zou zeggen, we hebben de NAVO. Dat werkt eigenlijk fantastisch. We zien alleen dat één NAVO-lid zich nu op een onverantwoorde manier gedraagt. Maar wij kunnen natuurlijk wel binnen de NAVO-infrastructuur in Europese verband veel nauwer gaan samenwerken. Precies. Sterker nog, dat hebben we in het verleden heel vaak gedaan. We doen dat op dit moment ook. In Irak zitten we ook met een coalition of the willing. Dus er zitten niet alle NAVO-landen, er zitten een aantal NAVO-landen.
Sterker nog, het was al langer het idee om samen te werken.
Mm-hmm.
Dacht ik, vanuit Amerikaans perspectief, dat werd tegengehouden. Madeleine Albright, buitenlandse zaken, minister van buitenlandse zaken van Clinton, was er geen voorstander van.
Ja.
Tony Blair en, hoe heet hij? Franse president, ik ben helaas zijn naam kwijt.
Sarkozy?
Mitterrand.
Mitterrand die wilde ook graag een soort Europese rapid forces hebben.
Ja.
Die dan los van Amerika klaar kon staan. Ja. De Amerikanen wilden dat ook niet. Eisenhower hield dat tegen.
Ja. Maar je ziet daar wel echt wel een verandering in. Want in 2011 bijvoorbeeld, we weten allemaal nog Gaddafi, die toen zijn eigen bevolking bombardeerde. Daar zei Amerika van, ja, verschrikkelijk, maar niet ons probleem. En toen is er in NAVO-verband, alleen met Europese landen is daar toen ingegrepen. Daar kan je nog over discussiëren. Hè? Zijn we nou blij met het eindresultaat? Vraag het me af. Maar dat is toen wel, dat waren Europese NAVO-landen in NAVO-verband. Mm-hmm. Kijk, het pijnlijke aan dit hele verhaal is dat een paar dagen de Amerikanen er toch weer bij moesten springen omdat onze munitie op was.
Dat was al een wake-up call voor de zwakte van de Europese krijgsmachten, zou je kunnen stellen.
Dat was toen al, 2011, werd er heel duidelijk geconstateerd. Oké, wij kunnen als Europese NAVO-landen prima samenwerken en zulke missies doen. Maar wel als we de goede strategische capaciteit hebben. Toen werd heel duidelijk, het ging over de types munities die we niet zelf hadden. Het ging over het kunnen tanken van gevechtsvliegtuigen in de lucht. Het ging over inlichtingen. Nou, al die strategische enablers, zoals ze dat noemen, die hadden wij dus niet. En het pijnlijke is, dat zijn ook exacte tekortkomingen. Oh ja, voor degene die luistert. Ja, dit is de bel van de Tweede Kamer. Ja, sorry, het is geen brandalarm. Wij blijven allemaal rustig zitten. Maar hier begint nu een vergadering. Dus ik kan hier niet zoveel aan veranderen, helaas.
Ja.
Maar het is wel goed voor de luisteraar dat ze denken, niet dat ze denken dat wij nu in een brand zitten. maar die tekorten die dus in Libië al werden geconstateerd, zijn in Kosovo 25 jaar geleden ook al geconstateerd. En dat is natuurlijk wel pijnlijk, dat we toen al wisten welke afhankelijkheden wij hadden van de VS, dat we nooit ons been daarin hebben bijgetrokken. Maar goed, ik heb nu wel nogmaals hoop dat we dat nu wel eindelijk gaan doen.
En dan is het denk ik heel erg belangrijk om te kijken naar nieuwe veiligheidsarchitectuur. In de Europese Unie of als Europa en ook in Oekraïne. Zou je meer kunnen vertellen over de veiligheidsarchitectuur of veiligheidsovereenkomsten die wij Oekraïne kunnen bieden, nu Trump en Amerika zich zo onbetrouwbaar opstellen?
Ja, een goede vraag. Wij hebben, ik meen 2 jaar geleden bijna, een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne gesloten. En heel veel individuele Europese landen hebben dat gedaan.
Zou je dit niet collectief willen aanpakken?
Dat is, ja, vind ik wel. En sterker nog, wij hebben toen ook gevraagd van oké, wij sluiten die overeenkomst nog, maar hoe duurzaam is het? Hetzelfde komt een nieuwe regering, nou die hebben wij inmiddels. Is die daar nog steeds aan gebonden en zo? Dus wij hebben toen ook wel gevraagd van, kan je dit niet gelijk in een verdrag gieten? Ja, daar is toen is helaas het kabinet gevallen en is dat nooit meer van gekomen. Ja, nu hopen we gewoon dat het nog even in stand houdt. Dat er nog niemand is er nog over begonnen, dat het niet meer actueel is. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je... kijk, ik denk uiteindelijk de beste veiligheidsgarantie voor Oekraïne is lid van de NAVO worden. En uiteindelijk ook lid van de EU worden. Ik denk alleen, ben ik reëel, zie ik lid van de NAVO op korte termijn niet gebeuren, hoe frustrerend ik dat zelf ook vind. Maar in Amerika, zowel de Republikeinen als de Democraten zijn daar gewoon niet voor. Dus dan kom je uiteindelijk bij de Europese Unie. Ik denk dat we daar moeten kijken hoe we versneld Oekraïne uiteindelijk lid kunnen maken. Ik zie dat ze heel hard aan het hervormen zijn op corruptie. Ook al hun krijgsmacht enorm naar de maatstaven van de NAVO aan het hervormen zijn. Sterker nog, ik denk over een relatief korte periode dat wij, en dat gebeurt op zekere zin ook nu ook al, wij veel meer kunnen leren van de Oekraïense krijgsmacht als andersom. We zijn natuurlijk volle bak bezig met de defensieindustrie van Oekraïne opbouwen.
Inmiddels produceren ze rond de 30% ja, van wat ze nodig hebben al zelf, toch?
Bizar, ja. Zij laten zien, het kan, hè. Dus wij zijn hier een beetje aan het miezenmuizen enzovoort. En zij laten gewoon zien, het kan. Dus dat is ook de reden geweest dat ik samen met collega Jan Paternotte een voorstel heb ingediend.
Van
D66. Ja. Om de snelste route te kiezen. Dus ja, natuurlijk moeten we onze eigen defensie opbouwen. Maar als het om Oekraïne gaat, zou ik zeggen, joh, kunnen we ook niet direct in het Oekraïnse defensieindustrie investeren. En dat gaan we dus inmiddels ook doen. Dat Denemarken doet dit al. Omdat je daarmee gewoon ziet dat je het snelste effect hebt. En ja, dat zij dit nu al in een land in oorlog dit toch voor elkaar hebben gekregen. Dat vind ik wel heel erg hoopvol. Ik bedoel, Oekraïne, we hebben het heel vaak over hoe slecht het aan het front is enzovoort. En zorgsituatie, dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd, het is een land zonder marine die ervoor heeft gezorgd dat de Russische Zwarte Zeevloot in het defensief is gegaan. Het is een land met een fractie van een defensie vergeleken met Rusland. En 3 jaar later bijten de Russen nog steeds ten tanden stuk. Dat ze Noord-Koreanen en Chinezen moeten invliegen.
Dat is geen teken van sterkte, nee, integendeel.
Nee, exact. Dus... ja, ik maak me grote zorgen over Oekraïne en tegelijkertijd put ik ook heel veel hoop op wat zij elke keer weer mensen weten te verrassen. En vind ik dat wij ook echt een tandje bij moeten zetten. Zeker als nu dreigt dat de hulp vanuit de VS of wegvalt of vertraagt of wat dan ook. Ik zie alleen het frustrerende is dat ik nu een kabinet zie die niet in tegenstelling tot het vorige kabinet een voet vooruit zet, maar juist eerst een stap terug doet.
Dat is pijnlijk om te zien.
Ja.
Rajiv, er wordt natuurlijk veel gepraat over het versterken van Oekraïne. De industrie en ook de krijgsmacht daar. Daar zijn grote stappen die richting op gezet. Dirk noemde net al even Nederland en Denemarken als voorbeelden. Maar je zou ook kunnen zeggen, we moeten ons meer richten op het verzwakken van Rusland. Van die oorlogsindustrie en de oorlogse economie daar. Heb jij bepaalde ideeën hoe Europa ervoor kan zorgen, ondanks de toenadering tussen Trump en Poetin, dat Rusland meer geïsoleerd komt te staan in de wereldpolitiek? Hoe kunnen wij andere landen ervan overtuigen, dan denk ik onder meer bijvoorbeeld aan India, maar ook eventuele andere landen, niet zozeer dat zij alle sancties die wij heffen op Rusland overnemen, dat gaat niet gebeuren, dat begrijp ik. Maar hoe wij toch nog ze kunnen verleiden tot het meer richten op Europa dan op Rusland. We hebben immers veel meer te bieden.
Precies, dus ik zou zeggen gewoon de wortel nog sappiger en mooier maken dan het is. Dus inderdaad mee laten doen in sancties tegen Rusland. Dat gaat niet werken. Het werkt wel tot op zekere hoogte, maar het wordt echt als dwang ervaren. En ik denk juist in de toekomst hebben we langer gepleit dat Europa juist met andere middenmachten samen moet komen. Dat is iets waar jij ook heel lang voor pleit, Michel. Dus ik denk dat het idee is dat Europa juist moet laten zien aan de wereld, wij hebben meer te bieden. En maak het ook concreet, zoals de Chinezen dat doen. Ze hebben hun Belt and Road Initiative en allerlei andere initiatieven. Ik zou zeggen, laten we als Europa ook dat soort initiatieven creëren. niet alleen naar Afrika toe, maar ook echt bij de buren toe. Dus daar heb ik het over Noord-Afrika, Canada, Groenland. Haal die erbij en ga dan zo stap voor stap verder. Ik denk dat je dan veel verder komt. Vooral ook omdat die landen, is wat wij zelf merken in de Global South.
Ja.
Zelf ook merk dat ten eerste die Russische wapens niet misschien van een al te goede kwaliteit zijn. Twee, zij maken natuurlijk gebruik van die Chinese investeringen, want ze hebben investeringen nodig. Maar zij zien zelf ook in dat het niet de meest fijne investeringen zijn. Nee, dat klopt. Het met heel veel haken en ogen komt. En ook de burgers merken dat ook.
Ja.
Alleen er is geen alternatief.
Ja.
Ja, je had een alternatief, dat was IMF en dat neoliberaal beleid. Met banana en dat soort zaken. Chiquita banana in Zuid-Amerika. En je hebt die Chinese kant. En eigenlijk moet er ook, zoals wij zeggen, een derde manier komen. Van gezonde investeringen. Ik denk dat dan veel van deze landen eerder naar Europa zullen gaan. Vooral ook omdat we ook een geschiedenis samen hebben. We kunnen het wel hebben over koloniaal geschiedenis. Maar alsnog een geschiedenis samen.
Ja.
Ook de elites die studeren ook hier in Europa. Dus die hebben ook een band met Europa.
We zouden eigenlijk onze culturele bagage meer in de strijd moeten gooien. Is ook wat ik hoor.
En geld.
En geld natuurlijk. Ja, en dat heeft Europa ook in overvloed, zou je kunnen zeggen.
Ja,
ja, als ik heel kort hierop mag doorpakken. Op dit moment denk ik ook dat heel veel geopolitieke strijd in de wereld voortkomt uit grote geo-economische onevenwichtigheden. Namelijk dat China een model heeft helemaal gericht op de export en dat nodig heeft voor de instandhouding van werkgelegenheid en daarmee het regime.
Klopt.
En zij kunnen gewoon die transitie niet doormaken van exportgedreven naar binnenlandse consumptie. Ja. Dat kan niet, omdat daarmee het regime in het geding komt. En Amerika heeft door de petrodollar zo'n sterke munt dat zij weliswaar willen herindustrialiseren, maar daarvoor moet die munt verzwakken. En dat is heel moeilijk om dat tegelijkertijd te doen. Reservemunt blijven, munt verzwakken en herindustrialiseren. En ik denk dat Europa hiermee echt zoveel te bieden heeft aan de wereld.
Klopt.
Krachtige economie en een economie in evenwicht. Dus daarmee kunnen we andere landen aan ons binden. Nog één vervolgvraag aan jou, Rajiv. Want inderdaad, we bepleiten die derde weg. Dus dat is een alternatief voor China en Amerika. Maar er is wel één ding, daar willen we wat voor terug.
Nee.
Wat kunnen wij dan realistisch gezien wel terugvragen van landen als India, maar ook in Zuidoost-Azië, dat zij zich toch meer afkeren van Rusland? Sancties opleggen niet, maar wat kunnen we dan wel terugvragen voor investeringen?
Nou, als ik het heel concreet mag houden, stel je voor de Russen of die, en dan moet je ook wat assertiever zijn als Europa, stel je voor de Russen of Chinezen of wie dan ook komen met een plan, we gaan daar investeren, we gaan dit opzetten, dat de EU echt als een soort makelaar gaat werken van, wacht eens even, wat hebben zij geboden? Wij bieden dit. En dus je gaat ze niet
met meer publieke bombarie ook. Want als Xi Jinping ergens naartoe gaat, weet ik dat dat gepaard met gigantische bombarie.
Klopt.
Maar als Europa ergens naartoe gaat, is het altijd
rustig.
Niemand die
schrijven.
Ja. Precies.
En binnenlandse electoraten moet niet boos worden.
En de Chinezen doen het ook. Ook mijn ouders komen uit Suriname. Mm. Dus daar zie je, dus dat is wel leuk. Je ziet op heel microschaal dat zodra Amerikanen of Europeanen of vroeger Taiwanese met een project kwamen, kwamen de Chinezen gelijk met een beter alternatief.
Ja.
En je weet natuurlijk ook niet wat achter de schermen is afgesproken.
Ja.
Nou, hoeven wij niet te doen, maar zoiets.
Goed voorbeeld. Ik heb destijds Martijn Kietse ooit in hoogleraar Nederlandse Defensie Academie, maar recent ook in Leiden natuurlijk. En die heeft veel onderzoek gedaan in de Sahelregio. En die vertelde mij ook al eens een keer, ik had een vliegtuig gemist, dus wij moesten van A naar B met de auto. Dus we hebben uren gereden door steden in Afrika waar nog nooit een westerling voor zijn gevoel was geweest. Waar gewoon 1 miljoen mensen wonen. Dat je denkt, nou, dit is iedereen kent Amsterdam, denken we dan. Maar hier hebben we nog nooit van gehoord. Hij zegt, dan staat er heel dat die stad staat vol met supermoderne draadloze lantaarnpalen op zonne-energie. En er staat dan heel duidelijk een geschenk van het Chinese volk.
Ja, dat doet ze ook.
En als wij hulp geven, in welke vorm dan ook, als Westen, dan gaat dat heel vaak via VN-programma's. En dan staat een VN-vlaggetje op. En dan zie je helemaal niet dat het dus uit, dat
klopt,
wij als Nederland of als Europa een hele grote donor zijn van hulpgoederen, wat dan ook. Dus ook in hele simpele dingen. En ik denk ook over wat jij zegt over die, er is natuurlijk een hele strijd rond grondstoffen aan de gang. Je ziet dat wat China doet heel erg lijkt op wat wij in de 18e en 19e eeuw hebben gedaan. Dus we komen volle bak plunderen en we halen alles weg. Ik denk dat het alternatief wat wij moeten brengen is dat we zeggen, oké, we hebben bijvoorbeeld die grondstof nodig voor accu's of zonnepanelen of wat dan ook. Wij bouwen bij jullie die fabriek, maken die producten bij jullie. Dus de werkgelegenheid komt daar ook. Het is ook iets duurzaams, want we doen dat niet voor een jaar. En dan importeren we niet de grondstoffen, maar meteen de producten. Klopt. Ik denk dat je op die manier relaties met die landen
zeker
aan moet gaan.
Ja, ja. Ja, ik denk dat je dan echt een gouden kans te pakken hebt. En ook dat je ook toestaat dat zij in eerste instantie protectionistisch beleid voeren voor hun eigen industrie. Dus met een nieuwe manier daarna gaan kijken. En ik denk dat juist nu, want ik weet de Europese Unie heeft ook zijn geschiedenis. Als het aankomt op neoliberaal beleid in dat soort landen. Maar ik denk dat juist nu de kans is voor Europa, gezien wat er nu allemaal aan de gang is, om een nieuwe hoofdstuk open te slaan. Zoals we dat al met India hebben gedaan, met een hele delegatie. Ik zou zeggen, doe dat niet alleen bij India. Doe het ook bij een soort Afrikaanse top. Ja. Dat je met een hele delegatie ernaartoe gaat, een nieuw hoofdstuk openslaat.
En dan vooral ook oog hebben, denk ik, voor people-to-people of bevolking-tot-bevolkingscontact. En dan, dat brengen we op een ander thema, waarvoor Remco Breuker, Kasper Witz en Damon Goris pas een stukje hebben geschreven in de krant. Namelijk, moet de Europese Unie niet Radio Free Europe overnemen? Dat is van Amerikaanse makelij om in onvrije landen het westerse geluid te laten horen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden in de wereld te noemen. Moet de Europese Unie een poging wagen om deze media over te nemen? Ja. En misschien juist daarmee zijn positie in het mondiale zuiden en in de onvrije wereld te versterken?
Ben ik erg voor. Dreigen natuurlijk de financiering abrupt te stoppen. Dat lijkt nu even van de baan. Ik weet dat hier in de Tweede Kamer meerdere moties zijn aangenomen. Die ook zeggen van joh, Nederland, kijk in Europees verband dat je die financiering kan overnemen. Ik denk dat dat inderdaad een van de goede instrumenten die je zou kunnen gebruiken, zeker. En ik hoor jullie praten over Afrika en India. Wat ik een interessant gebied vind, naast de andere interessante gebied, is Centraal-Azië. We hadden pas geleden, ik heb eerder een ambassadeur van Oezbekistan, die voor het eerst in Nederland was, hier ontvangen. Recent ook uit Kazachstan. Dus ook die landen zijn echt zoekend. Want die zitten natuurlijk tussen China en Rusland in. Die zien ook van oké, dit is ook niet helemaal hoe wij het zouden willen. Zij zullen niet heel vocaal zijn tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne. Want zij hebben ook helaas de luxe niet om dat te doen. Maar alleen al het feit dat ze voor het eerst in Nederland bezoeken brengen aan het parlement, geeft ook al aan dat zij ook zoekend zijn.
Nou, het feit dat Armenië zelfs
alternatieven.
Ja, het feit dat Armenië ook durft om echt naar contact te zoeken met het Westen, dat geeft ook al wat aan.
Zeker.
Ja. Heeft Kasperveld kan pas wel een aardig initiatief ontplooien, toch? Namelijk een strategisch partnerschap met Armenië aangaan.
Klopt.
Meen ik me te herinneren, toch?
Ja, ja, nee, dat klopt. En wij zijn vorig jaar, mocht ik vanuit de Tweede Kamer een delegatie leiden naar Armenië en Georgië. Ja, ik vond Armenië echt een interessant en hoopvol bezoek. Georgië daarentegen niet. Maar die landen zijn inderdaad, vooral Armenië is natuurlijk, omdat ze zich ook al echt toch een beetje in de kou gezet voelen door Rusland. Rond Nagorno-Karabakh natuurlijk.
Maar Rusland, in mijn optiek, Armenië gewoon verraden heeft. En heeft uitgeleverd aan de Azeri en de Turken.
Hebben ze gedaan. Dat is inderdaad gewoon wat er is gebeurd. En dat heeft in Armenië zoveel kwaad bloed gezet. Dat ze eigenlijk alle schroom verloren hebben. En denken wij moeten nu definitief richting het Westen de relaties aanhalen.
Oké. Ja, volgens mij nadert het einde. Rajiv wijst al een aantal keer op de klok. Dirk, heel hartelijk dank dat wij hier voor het ontvangst, moet ik zeggen. Ik wilde zeggen voor het bezoek. Heel hartelijk dank dat je langs willen komen bij Geopolitiek Nu en Buitenland met Boswijk. Dat wij daar hebben mogen langskomen. Rajiv, jij eveneens bedankt. We hebben weer afscheid kunnen nemen van onze ongeïnformeerde zelf op het gebied van de Nederlandse rol in de geopolitieke volwassenwording van het Europese continent. Dank jullie wel.
Dank je wel.